Het is zomerstop in de Formule 1 en dus een mooi moment om samen met Jan Lammers terug te blikken op de eerste seizoenshelft. Jan, allereerst bedankt voor je tijd.
Graag gedaan.
Ja, ja. Is het voor jou ook zomerstop of ben je druk met de laatste voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix?
Nou, we hadden het net voor het interview al eventjes over dat dit eigenlijk een hele goede periode voor ons is. Natuurlijk net na de vakantie is de Grand Prix hier. En dat wil zeggen dat het nu rustig is wat betreft het bedrijfsleven. Alle voorbereidingen zijn natuurlijk al eerder dan de maand augustus gedaan. Dus nu is het hoofdzakelijk de uitvoering van alle toeleveranciers die de tribunes en alle units neerzetten. We hebben dit jaar gelukkig niet de verbouwing, hè, die we natuurlijk voorheen wel hadden. Dus het is op een hele prettige manier bedrijvig, maar we hebben wel de rust van het feit dat de meeste mensen nu op vakantie zijn.
Ja, precies. Nou goed, laten we gaan terugblikken. Op dit moment hebben we 13 races gehad en zijn er nog 9 te gaan. Als we de balans opmaken, hoe kijk je dan terug op die eerste seizoenshelft?
Nou, heel onverwacht eigenlijk, hè, dat Ferrari echt zo zou domineren en zo succesvol zouden zijn met de seizoenstart. Dat overrompelde het ons allemaal. Hè. Ik denk ook veel mensen in de Formule 1-wereld. Eigenlijk in contradictie daarmee hadden we in één keer een Mercedes die de weg kwijt was. Dus het was in één keer heel verwarrend dat we in één keer iets hadden van tjonge, hè, de Max en Red Bull die kunnen zich warm aankleden, want het wordt een heftig seizoen. En dat is het eigenlijk ook wel geworden. Maar als je ziet het potentieel van Ferrari, maar hoeveel zij weggegeven hebben met hoeveel puntenverlies, hè, door rijdersfout, strategische fout, materiaalproblemen. En dat geeft wel aan gewoon hoe moeilijk het is. Hè, dat je kunt wel de goede equipment hebben, maar dan heb je ook nog de rijder nodig die hem thuis brengt. En de betrouwbaarheid.
Het moet allemaal kloppen.
Dus dit, de eerste helft van dit seizoen heeft wel weer even gewoon de vinger op de zere plek gelegd. Van wat zo moeilijk is in de Formule 1 en wat zo gewaardeerd moet worden. Hè. Dus we kunnen veel respect hebben voor natuurlijk Mercedes die al die jaren gewoon zo goed gescoord heeft. En natuurlijk Red Bull die zowel Mercedes als uiteindelijk ook dit jaar Ferrari van zich af heeft moeten te slaan. Dus het is een heel onverwacht begin en ook een ommekeer tijdens die eerste helft. Hè, waar dan toch Max met Red Bull dat weet om te draaien. Nee, het is echt wel die titanenstrijd waar we jarenlang naar hunkerden. Daar zitten we nu middenin.
Ja, en dit jaar is er natuurlijk ook een nieuw reglement. We racen met een nieuwe generatie auto's. Zelf heb je in een heel ander tijdperk gereden. Wat vind je tot nu toe van de weg die de Formule 1 is ingeslagen?
Ik denk heel goed. Zeker heel goed. Wat ik een beetje jammer vind, is dat ze hebben dit jaar last van die downforce. Hè, die ze dan, wat ze dan dit jaar. Daar kregen ze meer vrijheid. Dus in één keer hebben ze al die downforce die ze graag willen hebben. En sommige teams zijn daar een beetje in doorgeslagen. En die hadden te maken met dat porpoisen. Het feit dat Mercedes, die daar problemen mee had, dat heeft weten op te lossen. En dat wel even geduurd heeft. Dat is niet zo vreemd, maar wel extra knap dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Maar wat even mijn punt is ten aanzien van die reglementen. Wat ik een beetje jammer vind, is dat de teams die dat goed hebben gedaan, zoals Red Bull, en die daar niet zoveel last van hadden, en de andere teams die daarmee om konden gaan, die worden eigenlijk nu niet beloond voor hun goede ontwerp. Wat ze hebben gemaakt, hun goede concept met die nieuwe reglementen. En nu wordt het reglement in de toekomst misschien aangepast aan de teams die minder in staat zijn geweest om dat gelijk goed te hebben. Dus ik vind het een beetje jammer. Ik had liever gewoon die andere teams de gelegenheid gegeven om het zelf op te lossen. He, want als je nu die rijhoogte gaat veranderen en noem maar op, dan kom je een beetje toe naar die teams die minder in staat waren om dat goed uit te nutten.
Ja, precies. Nou goed, we gaan kijken hoe dat verder gaat lopen de komende tijd. En als je nou één moment moet kiezen, wat is dan voor jou het moment van de eerste seizoenshelft?
Wat mij naar boven komt, is dat ene moment met de foute strategie. Ik kijk niet gewoon naar het meest positieve of negatieve moment, maar het meest tekenende moment. En dat vind ik dan toch de Grand Prix van Monaco, toen met de pitstop, dat ze daar bij Ferrari net de verkeerde strategie hadden. En dat geeft aan hoe fijngevoelig het is. Hè? Want als je ook maar net even een slechte radioverbinding hebt en je hebt nog maar 2 seconden om de pits binnen te komen of 1 seconde, dan kan het op die manier fout gaan. En dat geeft aan hoe gevoelig het is tussen net wel winnen of gewoon figurant zijn.
Ja, precies. Als we dan even kijken naar de prestaties van Max Verstappen. Nou, volgens mij mag hij terugkijken op een hele mooie eerste seizoenshelft. In het WK heeft hij nu een voorsprong van 80 punten op Charles Leclerc. Wat vind je tot dusver van zijn seizoen?
Indrukwekkend. Want je merkt gewoon dat iedereen uit het vak, iedereen die zelf gereest heeft ook, ja, die heeft zo ongelooflijk veel respect voor het feit dat hij altijd levert. En of dat nou de vrijdagochtend is of de zondagmiddag vanaf pole position, hij staat er altijd. En ik heb het al wat vaker gezegd de laatste weken, maar een Checo Perez die laat zien hoe goed Max is. Omdat wat Checo doet, dat is een beetje normaal in de racerij. He, dat hij heeft een paar races gehad dat je dacht van nou hij is net zo snel als Max. Ja, dat is waarschijnlijk zo op zijn beste dag. Maar Max heeft altijd zijn beste dag. En die heeft maar één moment waar hij zich op focust. En dat is gewoon het moment waar hij invloed op heeft. En dat is nu. Dus als hij nu de vrije training 3 voor ogen heeft, is hij daarmee bezig. En niet met zondag. Dus dat is zo knap van hem. Dat hij altijd het beste uit zichzelf en zijn omgeving, zijn materiaal, zijn mensen enzovoort weet te halen. En ook uit de situatie. Denk even gewoon aan de laatste Grand Prix in Hongarije. Echt een van zijn mooiste overwinningen. Waar hij echt zo hard moet vechten vanaf plaats 10.
Nog even een spin gemaakt.
Precies. De spin geeft aan hoe die er bovenop zit. Dat er geen marge meer is voor error. Nou, daar komt hij dan mee weg. Dat is iets, daar kun je gewoon niet omheen. Ik heb gewoon in de hele breedte heel veel waardering voor heel veel van de deelnemers. Die allemaal vanuit hun eigen problematiek toch moeten zien te scoren. We hebben een Guangzhou. Die heeft weer met hele andere omstandigheden te maken dan een Max. En ga zo maar door. Hè? Want soms als je van goede kom af bent en je hebt heel veel geld achter je, dan heb je weer hele andere dingen die je moet bewijzen naar een groot publiek. En dat vind ik mooi. Hè? Dus die psychologische uitdagingen, sportpsychologische dan, waar al die mensen voor staan, vind ik mooi om te zien hoe ze dat allemaal toch voor elkaar krijgen.
Ja, en nog even terug naar Max. Ja. Als je kijkt naar zijn prestaties van dit jaar, hoe vergelijk je die dan ten opzichte van vorig jaar?
Hij rijdt nu met de rust van een wereldkampioen. Dus hij is ooit een keer natuurlijk samen met zijn vader en zijn moeder zijn ze begonnen met het karten. En dan heb je gewoon altijd dat doel van nou, wereldkampioen Formule 1. Op het moment dat je dat als jong ventje hebt, dan heb je af en toe natuurlijk, ondanks dat je veel overtuiging hebt, heb je af en toe natuurlijk toch wel van jongen, dat gaat nog niet meevallen, hè, want dat gebeurt niet zomaar. En dan langzaam maar zeker kom je steeds dichterbij en dan heb je dat bereikt. Ik kom met dat sentiment wat hij toen uitte ik heb niet per se de behoefte om nu 8 wereldkampioenschappen gaan halen en alle records te breken. Dus dat vind ik ook weer heel tekenend voor Max. Hij is heel helder, ook in zijn communicatie. Hij zegt gewoon van nou, we zijn ooit begonnen in de kartsport om wereldkampioen Formule 1 te worden.
En dat
is gelukt. Nou, en that's it. Dus hij gaat verder niet vergelijken of wat dan ook. Maar ja, hij heeft er natuurlijk nog veel te veel plezier mee. En hij is er nog veel te goed in om nu al tegelijk te gaan zeggen, ik ga wat anders doen. Maar ik vind het heel mooi om te zien dat hij ook veel verder kijkt dan alleen maar zijn Formule 1 carrière. Ik vind het een absoluut voorbeeldige topsporter.
Ja, en in de eerste races zag het er voor hem toch wel beduidend minder uit. Hè? Leclerc die kwam goed uit de startblokken en na de Grand Prix van Australië had Verstappen zelfs een achterstand van 46 punten. Tot de Grand Prix van Spanje, toen kwam Verstappen aan de leiding in het WK. Ja. Wat is nou de sleutel tot succes van zijn eerste seizoenshelft?
Nou, dat is toch die focus. Het is een creatief gebeuren. Dus je moet je heel erg focussen op je eigen dingen. Je eigen problemen, je eigen tekortkomingen die je moet verbeteren. Dus het is echt gewoon met de fijne kam door je hele organisatie en alles. Maar daar hoort ook de strategie bij uiteraard tijdens de races. Dus ja, alles moet kloppen. En zij hebben eigenlijk zich niet af laten leiden door de competitie. Zij rijden eigenlijk niet tegen andere mensen. Ze rijden alleen maar tegen hun eigen potentieel, hun eigen fouten, enzovoort, enzovoort. En ze hebben hun eigen potentieel gewoon heel goed uit weten te nutten. Dus voor een aantal rijders is er een gelegenheid om een race te winnen. Ik denk dat er nu gewoon 4 mensen zijn die een race kunnen winnen. Misschien dat de Mercedes inmiddels ook daartoe in staat zijn. En dat weet je dus. Hij komt uit de kartsport. Daar zijn soms 20 mensen die zijn in staat om de race te winnen. Maar er is er maar 1 die het doet. En hier heb je dan technisch gezien zijn er 4 mensen. Met Carlos Sainz en Leclerc erbij zijn er 4 mensen die kunnen gewoon die race winnen. Maar Max is degene die dat het vaakst doet. En dat is zo knap. Niet alleen van Max, maar ook van zijn team uiteraard.
Ja, en vanuit jouw oogpunt als coureur, op welke vlakken kan Max nou nog winst behalen in die tweede seizoenshelft?
Ja, ik denk als hij gewoon blijft doen wat hij doet, dus deze koers die ze hebben. En zij gaan ook tegen obstakels oplopen. Denk even aan Silverstone. Daar hebben ze alles voor elkaar. Techniek faalt niet, ze zijn snel. Helemaal goed, Max doet niks verkeerd en dan in 1 keer komt er rotzooi onder je auto en is het gewoon het beste ervan maken. Dus zij gaan ook natuurlijk nog wel hun problemen krijgen, want die monteurs met de pitstops, daar kan altijd iets fout gaan. Dus we krijgen gewoon een aantal dingen, dat kan menselijk of mechanisch falen zijn, maar alle twee is volledig normaal in de autosport. Je weet dat verliezen bijna een gegeven is, tenzij je alles goed doet en alles perfect doet, dan win je. En dat is gewoon zoiets moois waar Red Bull nu mee bezig is. Maar die zullen zelf absoluut rekening ermee houden dat dit niet normaal is. Dus ze moeten iedere keer, statistisch wordt het steeds moeilijker om hetzelfde te gaan presteren. Maar ja, we hopen dat hij in ieder geval tot Zandvoort nog even doorgaat.
Precies, dat zou mooi zijn. Verstappen's grootste concurrent is Charles Leclerc. Wat vind jij van zijn prestaties dit seizoen?
Nou, je ziet bij zowel Leclerc als bij het team van Ferrari dat winnen en die winnende mentaliteit en dat een beetje vanzelfsprekend vinden, dat is ook iets, daar moet je routine in krijgen. Dus je ziet dat bij zowel Ferrari als Leclerc dat zij toch nog steeds een beetje vanaf een achterstand aan het vechten zijn. Dus races die al naar hun toe komen, proberen ze ook nog naar hun toe te halen. Ze proberen bijvoorbeeld met strategieën, proberen ze slimmer te zijn dan de anderen en iets anders te doen dan de anderen. Als ze hetzelfde doen en gewoon geen fouten maken, hebben zij denk ik het materiaal om de race te winnen. Dus zij moeten gewoon nog gewoon die routine van dat succes en dat managen van dat succes onder controle krijgen. Want dat is ook een kunst. Dus gewoon nu... kunnen ze dat wel, maar ze hebben nog niet die innerlijke rust allemaal in dat team en dat zelfvertrouwen dat ze dat kunnen.
Ja, want je zei het eerder ook al, ze hebben natuurlijk tactische missers gemaakt. We hebben mechanische problemen gezien, rijdersfouten. Iets wat je eigenlijk niet zou verwachten van zo'n groot en prestigieus team. Hoe verklaar jij dat? Je zei zelf al, ja, die innerlijke rust hebben ze nog niet.
Ja, dat is, je hebt zelfvertrouwen, je hebt vertrouwen in jezelf. Hoewel dat natuurlijk een beetje hetzelfde klinkt, maar wat ik daar altijd het onderscheid vind, is mensen die hebben vaak zelfvertrouwen na de prestatie. Ze drogen een keer lekker op, ze hebben heerlijk geslapen en bij het ontbijt zijn ze allemaal aardig en je voelt je heerlijk. Alles gewoon is even lekker, je zit lekker in je vel, het rijden gaat ook lekker en hop, in 1 keer win je de race voordat je er erg in hebt. Soms omdat een tegenstander uitvalt of wat dan ook en dan win je de race. En dan heb je, zeggen mensen vaak, van nou hij zal lekker veel zelfvertrouwen hebben want hij heeft net gewonnen. Dat vind ik geen kunst. Dat is gewoon een gelukstreffer, dat je je net even lekker voelt en hop, dan win je een race. Maar als alles tegen zit en je hebt de hele nacht wakker gelegen van jetlag en het regent, het is rotweer en je voelt je een beetje verkouden en je hebt net gewoon ruzie met je vriendin of je vrouw gehad of wat dan ook. En alles zit eigenlijk tegen. En om dan toch zoiets om te draaien en dan dat weekend de race te winnen, daar heb je gewoon vertrouwen. Dat is een soort van onvoorwaardelijke liefde naar jezelf. Hè, dat je gewoon eigenlijk ondanks de omstandigheden, wat die ook zijn, dat je constant het beste uit jezelf als autocoureur kan halen. En dat is het verschil tussen een winnend team. Hè, dat gaat een beetje spontaan en dat is een beetje reactief. Hè, die volgen de actie en af en toe drijven ze boven. En de anderen die maken de actie en die hebben vertrouwen in zichzelf. Ook al is daar helemaal geen reden voor, ze weten gewoon van de focus blijven houden en dan dwing je dat gewoon af. En dat is het verschil wat bij Red Bull en bij Max eigenlijk aanwezig is. Die weten gewoon dat hoe het er ook uitziet, ze geven niet op. Kijk even naar die 10e startplaats. En bijvoorbeeld een Ferrari, die roept dan ook nog dat ze eerst en tweede gaan worden. Ja, dat kunnen we beter eerst doen voordat je dat roept.
Precies. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari nu 97 punten achter op het team van Red Bull. In hoeverre verwacht je dat zij nog kunnen meevechten om die titel straks?
De constructeurstitel?
Ja.
Nou, daar heeft Red Bull in ieder geval het voordeel dat we nu Mercedes hebben die heel veel punten af zal gaan pakken van Ferrari hier en daar. Dus zij moeten het ook allemaal nog wel even doen. Maar ik heb al eerder dit jaar gezegd dat het feit dat nu Mercedes in één keer goed gaat, komt voor Max natuurlijk fantastisch uit.
Ja, dat zei hij zelf laatst al.
Ja, tuurlijk. Kijk even naar Hongarije. Dus in die voorbeschouwing had ik daar een beetje op gehoopt dat Mercedes inderdaad zo goed zou gaan. Maar dat is wel een fantastische situatie. Want achter zich zijn ze allemaal aan het vechten en hij kan zijn ding doen.
Ja. Als we dan even kijken naar het hele veld, welke coureur was dan de verrassing voor jou van de eerste seizoenshelft?
Ja, ik denk Guangzhou.
Ja?
Dat vind ik leuk ook. Wij werken ook een klein beetje met Atze Kerkhoff. Hij is de Nederlandse drivers performance coach van Alfa Romeo. En Bottas is natuurlijk een ervaren rot. Zie die nog maar eens wat te leren. Dus ik denk dat ook voor Atze Guangzhou een enorme uitdaging was. Om daar gewoon natuurlijk wat moois van te maken. En die heeft toch op verschillende momenten niet alleen goede dingen op de baan laten zien. Maar ook naast de baan in zijn commentaar, in zijn reacties op zijn eigen rijden. Ook laten zien dat het gewoon een echte autocoureur is die gewoon echt gepassioneerd bezig is. En niet iemand die dit
die alleen maar zit voor het geld misschien.
Ja,
wat
die alleen
eigenlijk.
We hebben natuurlijk een Lance Stroll en een Latifi. In het verleden natuurlijk Mazepin hebben we gehad. En daar moet je je altijd bij afvragen. Maar ja, is dit nou gewoon een speeltje voor de jongens? Of zit die drive er echt in?
Ja. En ondanks de zomerstop is het silly season in volle gang. Er is met name een hele hoop te doen rondom Oscar Piastri. Alpine kondigde hem aan als vaste coureur voor 2023. Hij zei even later zelf, ik heb helemaal niks getekend. Ik rij volgend jaar niet voor Alpine. Terug gaat nu dat hij dan bij McLaren zou hebben getekend. Hoe kijk jij naar deze hele situatie?
Nou ja, dat is wel iets waarvan je denkt van wat is daar precies aan de hand? Hè? En wat er aan de hand lijkt te zijn in mijn persoonlijke optiek dan, dat is dat hij heeft natuurlijk duidelijk een contract met Alpine. Maar daar zitten ongetwijfeld ook een paar clausules in die kennelijk open zijn voor interpretatie. En als je dingen openlaat voor interpretatie, dan is dat vaak de oorzaak van de problemen. Want er kunnen namelijk twee partijen gelijk hebben en dan moet uiteindelijk de rechter bepalen wie van de twee welke hun visie de juiste is. Ik denk dat het heel duidelijk is dat ze naar McLaren willen. Want anders heb je zo'n situatie niet. Dus de toekomst moet gaan uitwijzen wie gewoon hun overeenkomst met de clausules juist heeft geïnterpreteerd. Is dat Piastri of is dat in dit geval Alpine? Ik denk dat McLaren in deze is natuurlijk de afwachtende partij, lijkt mij. En dan moeten we ook nog gaan zien hoe die het gaan doen. Want hij is wel een jaartje uit de competitie geweest. Nou verleer je het autorijden niet zo snel. Maar het zal ook wel even duren. Ik vind hem een Leclerc-achtige rijder. Hij heeft in de Formule 3 en in de Formule 2 natuurlijk mooie dingen laten zien. Maar laten we vooral niet vergeten dat die auto's die worden bestuurd door een Mechagrome, oftewel Renault-achtige motor. Dus hij heeft zijn contacten met Renault zijn best, en Alpine zijn best intensief en innig geweest van de laatste jaren. Het is een aardige wending. Ik ben benieuwd hoe het afloopt.
Ja, wij ook. Tot slot, als we even vooruitblikken, waar kijk je dan het meeste naar uit in de tweede seizoenshelft, afgezien van de race in Zandvoort?
Nou, de strijd tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes. Ik vind het mooi om te zien dat Mercedes meedoet, maar ik hoop dat blijvend is. Met de races die er nu aankomen. Ik verwacht dat Spa zal misschien weer iets moeilijker worden voor Mercedes. Dat je daar langere rechte stukken hebt. Dus daar wordt de downforce nog iets meer aangesproken. En om die downforce te beheersen, dat is de uitdaging voor Mercedes. Zandvoort is een high downforce circuit, dus ik denk dat daar hebben we wat minder lange rechte stukken. Dus daar zal het denk ik iets beheersbaarder zijn voor ze. Dus ik verwacht dat sowieso die strijd tussen die drie nog niet over is. Het zou mij in Spa niet verbazen als het Ferrari is die daar de toon gaat zetten. Het is ook echt wel een motorencircuit. Dus die strijd tussen die drie, dat is waar ik naar uitkijk.
En op Zandvoort, wie gaat er daar winnen?
Dat is een circuit waar de efficiëntie van de downforce heel belangrijk is. Hè, dat is overal natuurlijk en zo. Maar ik denk dat Zandvoort typisch ook een circuit is vanwege zijn hoogteverschillen. En ook de windvlagen die je soms van de zijkant krijgt. Hè, voordat je het schijfvlak ingaat kun je nog wel eens een klap wind krijgen. Dus, en ik denk dat de downforce efficiëntie bij Red Bull het beste is. En Max zit achter het stuur en die vindt hem natuurlijk ook het beste. Dus ik denk dat de kansen voor Max weer heel serieus aanwezig zijn in Zandvoort.
Ja, en over 3 weken, ruim 3 weken is het al zover. Dan vindt opnieuw de Dutch Grand Prix plaats. Vorig jaar was het natuurlijk al een gigantisch succes. Hoe gaan jullie hier dit jaar een nog groter spektakel van maken? Wat kunnen de mensen verwachten straks?
Nou, ze kunnen in ieder geval verwachten natuurlijk dat wij onze stinkende best doen om het natuurlijk in betere banen te laten lopen ten opzichte van vorig jaar. Het publiekmanagement van 110.000 mensen en misschien nog een klein beetje meer, maar dat vereist natuurlijk veel vaardigheid. En daar proberen we ons in te bekwamen natuurlijk. Dat is vorig jaar heel goed gegaan. Dit jaar hebben we natuurlijk vooral veel algemene toegangkaarten. Hè, van mensen die dus gewoon hier en daar langs de baan zonder vaste zitplaats kunnen kijken. Nou, dat zal het denk ik nog mooier maken. En het weer, ja. Hè, ik denk dat het weer, als het met bak uit de hemel valt en je bent met 110 mensen bij elkaar en er wordt geraced. Op de een of andere manier denk ik dat je dan thuis komt 's avonds en heb je iets heel bijzonders meegemaakt. Dus ik denk dat het wel weersbestendig is qua de mooiheid. En misschien is het te vergelijken met, je hebt hele goede films. Sommige lopen goed af en sommige minder goed. Maar het kan een mooie film zijn. Dus ik denk dat het sowieso een hele mooie film wordt in dat vergelijk. Maar het meeste hoop ik dat die mensen straks de poorten uitlopen naar huis en dat ze terugkijken op een fantastisch weekend.
Nou, we kijken er ontzettend naar uit. Nogmaals bedankt voor je tijd, Jan. En heel graag tot dan.
All right, tot dan.